Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 37 en daarvan in het bijzonder het 19e vers. Let toch en zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner baan, God kroont met vrede het einde zijner knechten. Psalm 37, vers 19. Gods heilig woord zal de gemeente gelezen worden uit de Handelingen der Apostelen, het 6e hoofdstuk, maar ook daar nog aan toegevoegd het 7e hoofdstuk, de versen 51 tot en met 60. Toch doen wij vooraf belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen u Handelingen 6 en Handelingen 7 vanaf 51 tot en met 60. En in die dagen als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de 12 riepen de menigte de discipelen tot zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heilige Geestes en de wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. En het woord behaagde al de menigte. En zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heilige Geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, Nicolaos, een jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden, en deze, als zij de gebeden hadden, legden hun de handen op. En het woord Gods wies, en het getal de discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagogen, genaamd de Libertijnen en de Cyreniërs en de Alexandrijnen, en degenen die van Sicilië en Azië waren en twisten met Stefanus. En ze konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit, die zeiden: wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de oudelingen en de schriftgeleerden, en hem aanvallende grepen zij hem en leidden voor de raad. En stelden valse getuigen, die zeiden: deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, besten hun harten en zij knesten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes en hun ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van de jongeling, genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallen op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover.
Laat ons het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, allerhoogste majesteit in de hemel, die is en die was en die komen zal, de almachtige God, die hemel en aarde geschapen heeft, op zo'n volmaakte goddelijke wijze, dat u heeft gezegd aan het einde van al die goddelijke arbeid, en ziet, het was zeer goed. En toen is er die Sabbat gevolgd waarop u zich mocht verblijden in de werken van uw handen. Maar het heeft de mens niet goed gedacht om God in erkentenis te houden. Wij hebben ons bakken uitgehouwen, gebroken bakken die geen water houden. En de mensen komen dat ook wel te beseffen in deze crisistijd, dat al de aardse bezittingen maar voor een tijd zijn, en dat als water tussen de vingers wegvloeit. Maar wij zijn zo verblind geworden voor die heerlijke dienst van u, zoals we die eens mochten beoefenen in het paradijs, dat zodra ook deze ziekte weer lijkt weggewaaid, dan snellen de mensenkinderen zich weer naar hun oude Baalshoogten, naar de terrassen en de bioscopen en de theaters en de drankhuizen, want dat is toch ook voor het tegenwoordige geslacht het enige dat hun harten verblijden en vertroosten kan. En daarin zien we toch ook dat wij zo verblind zijn geworden in onze afkeer van de levende God, dat u klaagt dat er niemand is die God zoekt, ja, ook niet tot één toe. Maar nu heeft u toch ene in de wereld gezonden die God zocht. Dat is de Zoon uwer liefde, die in zijn ganse gang door de wereld het aangezicht van zijn Vader gezocht heeft. En het was voor hem ten volle waarheid, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht, zodat aan de vooravond van zijn lijden en sterven hij het nog heeft uitgedrukt in dat hoge priesterlijke gebed: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En dat niet alleen in de volkomen gehoorzaamheid aan die liefdeswet zijns Vaders, want die was in zijn hart geschreven. Maar u heeft ook de vloek en de toren van uw kinderen willen dragen, die gij mij gegeven hebt. Daaraan uit heb ik er niet eentje verloren. Ze zijn in uw beide handpalmen gegraveerd, en op de borstlap zijn hun namen geschreven. En u zijt voor hen getrouw geworden tot in de dood, ja, tot in de dood des kruises. Maar ook uw volk en kinderen hebben in die weg laten zien wie ze uit en van zichzelf blijven. Een ontrouw volk, waarvan u moet klagen: ik heb er ook zoveel verdriet van gehad. Maar op de paasmorgen heeft u hen weer allemaal opgezocht en de goederen van uw overwinning uitgedeeld. Vrede zij u lieden, mijne vrede geef ik u en mijne vrede laat ik u. Daar mochten ze door het zaligmakende geloof het fundament van hun zaligheid vinden, waarin ook besloten ligt de vrede met God en het eeuwige leven. En zo hebben ze u nagestaat op de hemelvaartsdag, als de enige oorzaak van hun zaligheid, en hebben daar door de kracht van de Heilige Geest zo rijk van mogen prediken in alle landen van deze wereld. En u bent erin meegekomen en de kerk is gesticht en gebouwd. En nu zijn wij gekomen op het eind van de eeuwen. En Heere, zoudt u door diezelfde Geest dat getuigenis der genade willen schenken, ook in het midden van deze gemeente, als we in het middaguur nog een ogenblik mogen neerzitten onder de klanken van uw woord, hier enigen in uw huis, een handjevol mensen, niet meer dan 30, maar ook nog vele thuis meeluisterende, door de middelen die ons daartoe geschonken zijn. Staat u niet in de weg, want gij zijt de alomtegenwoordige. U bent niet aan tijd noch plaats gebonden. Zoudt gij dan in ons midden willen zijn en ook in de huiskamers, en dat de overdenking van uw woord mag zijn als een zwaard, om ons hoogmoedig hart te verbreken, maar anderzijds ook als een olie van de Geest, om de wonden die u maakt te genezen, en dat het uiteinde van deze dag winst mag zijn, dat er parelen worden gehecht aan de kroon van de middelaar, en mogen worden ontroofd aan de macht van de hel. Gedenk het werk der zending, zoals het geschieden mag tot de einde van de aarde. Bijzonder in deze Pinksterdagen mag ons dat wel voor de aandacht komen, dat tot de einde der aarde, waar men ooit de wildste volkeren vond, u mag ontvangen, aanbidding, eer en dankbare lofgezangen tot u bekeert. Maar ook onder het volk van de Joden, we denken aan de arbeid die mag geschieden in Galilea. Heere, dat ook in dat land waarvan Jesaja zegt dat in duisternis wandelt, zij een groot licht mogen zien in de schriften, dat de belofte vervuld is in zulke rijke mate. Maar gedenkt u ook aan het moderne heidendom in ons vaderland, ook in deze stad, en waar het dat toch ook geschieden mag in eenvoudigheid. Nederlands bodem is zo stenig geworden, dat er wel haast niets meer op lijkt te groeien. Maar het is toch voor u, niets staat daar in de weg om de ploegijzers van uw heilige wet door de bodem te trekken, opdat daar in die rulle aarde het zaad van uw woord mag vallen en wortelen schieten, 30, 60 en 100-voudige vrucht. Gedenk ook aan onze overheden, ook landelijk, die in deze crisistijd aan het roeren mogen staan, dat ze het toch niet alleen zouden verwachten van aardse ziekenhuizen, van intensive care kamers en van eventuele medicijnen, want daar is alles op gericht. Maar de ware genezing is toch in de wederkeer tot de God van de vaderen. Gedenk uw volk en erfenis ook in het middaguur. Het is Sion, niemand vraagt naar haar. Zijn er ook in het midden van dit volk nog gekrookte rieten en rokende vlaswieken, dat u het niet zou uitblussen, maar aanblazen, en dat ze een stapje verder mogen komen op de heilsweg, om de noodzakelijkheid van de borg te mogen zien, niet alleen, maar om in die vrijstad gevonden te worden en achter dat dierbare bloed te mogen schuilen. Met Paulus instemmende, Christus is alles in allen. Helpt ook uw knecht in het middaguur. Geef hem de woorden om te spreken, de zaken in het hart en de weerklank van de bergen. We vragen het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 34. En daarvan in het bijzonder de versen 14 en 11. Des Heeren engel schaart, een onverwinbare hemelwacht. En 10, God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ten neder stort. En het 11e vers, de Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Het is van Psalm 34, de versen 4, 10 en 11. En u krijgt inmiddels de gelegenheid voor uw liefde gave. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk en de derde voor het pastorie en onderhoudsfonds. Wij willen deze collecten van harte in uw milddadigheid aanbevelen, ook al kunnen ze niet op de gebruikelijke wijze worden afgezonderd. De Heere zegene uw gaven. Thank you. Gemeente, wij zouden vanmiddag uw aandacht willen bepalen bij Handelingen 7 en daarvan het 55ste vers. Handelingen 7, vers 55. Maar hij vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Bepaalt ons vanmiddag, ik in deze nadagen van het Pinkstergebeuren, bij een man vol des Heiligen Geestes. En zoals u weet, de zalving van de Heilige Geest in onze Heidelbergse catechismus wordt uitgedrukt in de drie ambten. En zo willen we de punten ook opbouwen. Het spreekt ons van koninklijke vrijmoedigheid. In de tweede plaats van een profetisch vergezicht. En in de derde plaats van een priesterlijke voorbede. Dus een man vol des Heiligen Geestes. En dat komt openbaar in koninklijke vrijmoedigheid. In tweede plaats een profetisch vergezicht. En in de derde plaats priesterlijke voorbede. Ja, gemeente, Stefanus is de eerste martelaar. De Heer Jezus was geen martelaar, maar een middelaar, een borg. Stefanus was de eerste die om de naam en de zaak des Heren de dood heeft gevonden door steniging. De eerste martelaar in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, ik zou dat aan de kinderen, er mogen ook kinderen in de kerk zitten, thuis meeluisteren ongetwijfeld, zouden jullie weten wie de eerste martelaar was in het Oude Testament? Ja, dat was Abel. Die stierf onder de hand van zijn broer Kaïn. Omdat Abel, en dat was de grimmigheid van Kaïn, de Heere van harte mocht dienen en vrezen. Hier is het dus Stefanus. We weten erg weinig over hem. Hij behoorde tot de Griekstaligen, die ook verantwoordelijk was voor de weduwen van Griekse afkomst. En samen met zes anderen werd hij tot diaken uitgekozen. Een man, zo staat het ook in onze tekst, vol des Heiligen Geestes en vol des geloofs. Wat zou dat kunnen betekenen? Wel heel eenvoudig, ook naar jullie toe kinderen. Als je een emmer wilt vullen met water, dan moet eerst al het andere wat in die emmer zit eruit. Anders kun je die emmer niet vullen met water. En zo is het hier ook. Stefanus was vol des Heiligen Geestes. Dat betekent alles wat van hemzelf was, dat moest zijn hart uit. En zo, dat is ook nou precies het werk van de Heilige Geest. Ik weet niet waar uw hart mee vervuld is, maar wil de zaligmaker in ons hart wonen, dan moet die Heilige Geest, die moet in ons hart voor hem plaats maken. Want ons hart is meestal zo vol met andere dingen, met je werken, met je huwelijk, met je gezin, met goede dingen. Maar ons hart kan ook zo vervuld zijn met dwaze dingen, hoogmoedige dingen, of eigen gerechtigde dingen. En daar is nou die Heilige Geest voor uitgestort. Om dat uit dat hart uit te drijven. Door de overtuiging van zijn heilige wet. Opdat dat hart leeg wordt gemaakt. En arm. En zal worden vervuld met de rijkdom van Christus. En zo staat dat hier van Stefanus. Vol des geloofs en des Heiligen Geestes. Als je Stefanus ontmoette, dat kan ik er wel van zeggen. Terwijl we toch maar weinig van die man weten. Maar als je Stefanus zou ontmoeten, dan ontmoette je een ootmoedig, nederig, zachtmoedig mens. Die alles wat hij had vond in een ander. Dat was zijn enige hoop en zijn enige verwachting. Stefanus, zijn naam betekent kroon. Maar de Heere had in zijn leven zijn kroon omgekeerd. Omgekeerd. En nog eens omgekeerd. Hij was voor God een arme geworden. En de gloriekroon die had hij niet meer op zijn eigen hoofd. Maar het was zijn verlangen dat hij eens zou mogen staan tussen die scharen. Om de kroon te werpen voor de voeten van het lam. Dat is nou een mens die vol is des geloofs en des Heiligen Geestes. Paulus die zegt het in de Korinthebrief zo mooi van die mensen. Die zo vervuld zijn met de genade Gods. Dat zijn mensen die zijn niets bezittende in zichzelf. Nochtans alles bezittende in een ander. Nou, dat is in het kort Stefanus. En het blijkt ook wel in zijn wandel, want dat zijn niet alleen mooie woorden, maar hij wilde toch ook een belangrijk deel van zijn tijd afzonderen voor de arme weduwen. Die waren daar in de stad Jeruzalem. En de apostelen die voelden wel, we moeten preken. We moeten de mensen onderwijzen uit het woord. En aanvankelijk deden ze ook de zorg voor de armen en de ellendigen. Maar nu hadden ze er geen tijd meer voor. Zoals wij ook nu, mag u hier zitten. Maar zoals een predikant ook wordt omringd met ouderlingen en diakenen. Om al dat werk van de grote gemeente onder elkaar te mogen verdelen. En zo hadden ze ook deze Stefanus afgezonderd tot het diakenambt. En we kunnen ons zo voorstellen, er staat in het bevestigingsformulier voor de diakenen, dat ze niet alleen helpen met de middelen van geld en goed, maar dat ze ook tegelijkertijd troostvolle woorden spreken uit de Heilige Schrift. Dat is ook de roeping van de diakenen en dat zal Stefanus ook zeker gedaan hebben. Dat hij bij die weduwe sprak van die enige troost in het leven en in het sterven. En dan heeft zo'n weduwe gevraagd, Stefanus, wat is dan die enige troost? En dan zal hij net als in de catechismus gezegd hebben, dat is dat ge nou niet meer, u bent uw man kwijt. En u staat alleen op de wereld. Maar dat ge nou die getrouwe zaligmaker eigen mag zijn. Die met zijn dierbaar bloed zo'n hoge prijs heeft betaald. Tot behoud voor je arme ziel. En dat heeft Stefanus gedaan. In eenvoudigheid. En nu ontstond daarover in de stad Jeruzalem groot conflict, ergernis. Met name bij de Joden. O, zij vonden dat een ergernisverwekkende boodschap. Dat Stefanus rondging met die ene troost in leven en in sterven. Dat al het andere buitensluit. De Jood die had zijn troost in de ceremonieën en in de feesten en in de offers. En die had zijn troost in zijn eigen gerechtigde werken. Ze hadden wel 650 geboden. En Stefanus die kwam het allemaal van de tafel te vegen. Die zegt er is maar één naam tot zaligheid. We worden niet zalig uit de werken van de wet. Maar enkel uit genade. U kunt, Joden, met al uw vrome werken voor God niet bestaan. En daar groeide en broeide in de stad Jeruzalem conflict. En dan zien we dat het tenslotte tot een heftig debat leidt. We lezen dat in het 9e vers van hoofdstuk 6. En daar stonden op sommigen die waren van de synagoge. En dan even verder in die tekst. En ze twisten met Stefanus. Twist in de kerk is erg. Want dat zijn vaak hete hoofden, koude harten. En daarom gemeente Stefanus heeft niet getwist. Want de Heilige Geest is geen geest van twist en toorn en ergernis. Dus die mensen die stonden daar wel voor Stefanus met gebalde vuisten en hete hoofden hun opvattingen te verdedigen. Maar dan antwoordde Stefanus heel liefdevol en eenvoudig. En dan mocht hij vanuit zijn hart spreken. Dat wat, waar die mensen nou een zaligheid op bouwden, dat dat zo'n wankel fundament was. En dan kwam hij vanuit het Oude Testament ook dat enige fundament der zaligheid aan te wijzen. En dat deed hij met zoveel ernst en met zoveel liefde en met zoveel aandrang. Dat die Griekse Joden, die stonden vaak met een mond vol tanden. We lezen dat hier in vers 10. En zij konden niet wederstaan de wijsheid door welke hij sprak. Want weet u wat de wijsheid van de schrift is? Kijk, je hebt er heel veel kennis. Misschien onze jonge mensen die studeren ook op middelbaar en hoger onderwijs. En dat is ook hele waardevolle kennis. Maar de wijsheid van de schrift, dat is de kinderlijke vreze des Heren. En zo mocht hij vanuit de schriften die mensen de weg der zaligheid wijzen. En dan zien we dat die mensen die stonden met een mond vol tanden. En zij konden in vers 10 niet wederstaan. De wijsheid en de geest door welke hij sprak. En hoe is het nou als wij die verootmoedigende genade van God niet kennen. En we krijgen geen gelijk. Dan gaan we het op een andere manier proberen. En dat doen deze mensen ook. Als ze het niet kunnen winnen in het gesprek, dan gaan ze het maar proberen te winnen door de leugen en door de laster. Dan gaan we elkaar zwart maken en achter de rug halve waarheden vertellen. En zo gingen deze Joden dat doen. En dat is een werk van de duivel, van de Satan. Want dat is de grote leugenaar. En ze gingen die Stefanus belasteren bij het Sanhedrin. Dat waren de godsdienstige leiders in die dagen. We lezen hier zo'n leugen in vers 13. Hij zou de tempel en de wet beledigen. Hij zou het allemaal willen veranderen. Het is eigenlijk hetzelfde als wat ze zeiden van de Heere Jezus. Van Christus zeiden ze ook dat hij de wetten van Mozes wilde afschaffen en de tempel wilde afbreken. En ze herhalen dat hier nu van deze Stefanus. En dat was bij de Joden heel erg. Want als je de wetten van Mozes beledigde, dan stond daar de doodstraf op. Dus ze zochten naar een argument om van die man af te komen. Ze wilden hem graag doden. En nu wordt die Stefanus voor het Sanhedrin gesleept. Hij wordt gearresteerd. En daar mag hij zichzelf gaan verdedigen. En dat doet hij nou net zo open en net zo vrijmoedig. en eerlijk als die het net buiten op straat gedaan heeft. Want in hem was de vreze, de kinderlijke vreze des Heren. En hij zal het opnieuw herhaald hebben, want zijn boodschap was eenvoudig. Hij zegt tegen dat Sanhedrin: u hoeft niet meer te offeren, want de Heere wordt niet bevredigd door de offers van dieren en van beesten. Maar, en dan mocht hij zijn zaligmaker aanprijzen, dat lam dat is geslacht. Hij is dat lam dat ter slachting is geleid, en dat schaap dat stom was voor het aangezicht van de scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En de Heer heeft alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En u hoeft er niet meer geofferd te worden. Hij zei tegen dat Sanhedrin: priesters, schriftgeleerden, u mag allemaal naar huis. U kunt de tempel sluiten. Het voorhang is gescheurd. Je hoeft in de tempel niet meer samen te komen. Want die zaligmaker, die heeft zo'n volkomen offer gebracht. We hebben niet meer een offer van een schaap of van een koe nodig. Dat kunt u wel vergeten. En toen werden die mensen in dat Sanhedrin nog kwader. O, ze begonnen te briesen. Want de tempel, dat was hun trots. Hun nationale Joodse eer. Nee, meer nog. Die tempel met die ceremonie, dat was eigenlijk hun zaligmaker. En dat wordt hen nou zo eenvoudig door die Stefanus uit handen getrokken. Je begrijpt dat hij die vuisten van de Joden, die konden zo emotioneel worden. Die ballen zich en het loopt daar in dat Sanhedrin naar een hoogtepunt. En dan voelt Stefanus wel, dit gaat op mijn dood uitlopen. En dan komt de Heere zo met zijn liefde en met zijn genade in het hart van Stefanus. Dan staat er zo en zijn aangezicht begon te glanzen als van een engel. Alsof er al iets van die hemelse heerlijkheid op zijn aangezicht mocht vallen. Zoals dat nog wel eens geschiet met Gods kinderen. Dat ze in het stervensuur de vrede Gods op het aangezicht hebben. Maar och, als de haat in ons hart is, zien we het niet. En willen het ook niet zien. En de voorzitter van die vergadering, misschien was dat wel de hoge priester, maar de voorzitter van die vergadering, die zegt dan tenslotte, nadat er zo heen en weer geredekaveld is en de spanning stijgt, dan zegt de hoge priester in het 7e hoofdstuk, het 1e vers, zijn deze dingen al zo? Hoge priester wil zeggen, klopt dit? Wat hier zo allemaal in het onderlinge debat gezegd wordt, probeert u heel die dienst van Mozes onderuit te halen? En dan krijgt Stefanus in het 7e hoofdstuk uitvoerig de gelegenheid om zich te gaan verdedigen. Het is wel een van de langste toespraken in het hele Nieuwe Testament. Ik ga hem verder met u niet behandelen, want ik wil naar het sterven van deze man toe. Maar u kunt het voor uzelf nog wel eens nader onderzoeken. En het staat hier van vers 1 tot en met 52. Het is een hele lange toespraak. Het is eigenlijk, om het zo te zeggen, een geloofsbelijdenis. Want als de Joden in het Oude Testament hun geloofsbelijdenis deden, dan zeiden ze al de grote heilsdaden van de Heere, geroepen door Abraham, geknecht in Egypte, verlost de Schelfzee, de woestijnreis, de tijd der Richteren, koning David, al die grote daden des Heeren. Je kunt ook verschillende psalmen vinden. We zingen Psalm 105, daar vindt u datzelfde overzicht over de grote daden des Heeren. Wij zingen dan altijd Psalm 105 vers 5 van Abraham zijn vriend. Maar aan het einde gaat het ook over, ze werden dagelijks met manna hemelbrood verzadigd. Dus ook in Psalm 105 vind je die hele heilsgeschiedenis van Israël. Dat was eigenlijk de Joodse geloofsbelijdenis. Wij hebben na het Nieuwe Testament hebben wij een andere geloofsbelijdenis. Dan vermelden we niet de daden des Heren met Israël, maar de daden des Heren in Christus. Geboren, gestorven, opgestaan, ten hemel gevaren. Dat is onze christelijke geloofsbelijdenis. Maar hier in de verzen 1 tot en met 52 vindt u eigenlijk nog zo'n Joodse geloofsbelijdenis. Maar terwijl hij enerzijds in die geloofsbelijdenis de Here en zijn trouw groot maakt, wat de Here door de eeuwen heen aan dat volk geschonken heeft, toch is het ook een hele scherpe geloofsbelijdenis. Want steeds, als je dat aandachtig leest in die verzen, dan zie je dat Stefanus steeds laat zien dat de Here wel getrouw was, maar dat dat volk der Joden steeds zo ontrouw was. En dat het niet alleen nu is, nu ze hem gaan stenigen, dat ze met woede vervuld zijn, maar dat heel die geschiedenis zich daardoor kenmerkte. Dat dat Joodse volk, ondanks de trouw des Heren, zo menigmaal van de Heer is afgedwaald. En Psalm ook, die zegt, 40 jaar heb ik van dit volk verdriet gehad. Ze waren altijd aan het murmureren. En ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En zo is dat hier ook in deze toespraak van Stefanus. Het eindigt ook heel scherp in vers 51. Ik zal u dat vers lezen. Het is eigenlijk de toepassing, de slotregel van zijn toespraak. Gij hardnekkigen en onbesnedenen. Dat is een heel scherp woord, want een Jood was er juist zo trots op dat hij besneden was. Hij dacht, dat is mijn zaligheid, dat ik besneden ben. En ze noemden de heidenen onbesnedenen, maar nu zegt Stefanus, gij hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Hij zegt eigenlijk, u doet de onvergeeflijke zonde. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, alzo ook gij. Zo heel scherp, heel ingrijpend. En Stefanus zegt dat niet, gemeente, omdat hij gekwetst is. Omdat hij weet dat hij straks naar buiten gesleept wordt en dat hij zal worden gestenigd. Nee, hij wil ze niet nog eens één keertje, als het ware, treffen in hun hart. Nee, dat is het niet. Maar Stefanus, als hij dit zegt, is vervuld met de Heilige Geest. En de Heilige Geest is scherp. Maar het werk van de Heilige Geest is ook altijd uit de liefde. En daarom is de Heilige Geest scherp. Omdat u behouden zou worden. En dan neemt de Heilige Geest het zwaard van het woord en treft dat midden in hun hoogmoedig Joodse eigengerechtige bestaan in de wortel. En hij scheurt als het ware hun uiterlijke vroomheid aan flarden. En waarom doet Stefanus dat? Oh, omdat hij weet hoe hard die mensen zijn van hart. Konden ze nog eens één keertje schrikken van zichzelf. Straks horen we op het eind dat hij ook nog voor hen bidt. Maar konden ze nog eens één keertje schrikken van zichzelf. Dat ze toch op hun knieën zouden komen voor Gods aangezicht. En dat ze hun rechter toch eens om genade zouden smeken. O, dat is de scherpte. Maar dat is ook, luisteraars vanmiddag, ook thuis. Dat is ook de liefde van de prediking. Dat is om uw behoud bedoeld. En hoe zullen die mensen daar nou op reageren? Ja, ik zou tegelijkertijd mogen zeggen, hoe mag u daar nou vanmiddag op reageren? Als de scherpte van Gods heilige wet op je leven wordt gezet, kun je voor God toch immers ook niet bestaan. Hoe zul je daar nou op reageren? En dan zien we in de schrift dat er maar tweeërlei mogelijkheid is. Je kunt ervoor buigen of je begint eronder te barsten. En dat is hier ook, kijk maar in vers 54. Als zij nu dit hoorden, barsten hun harten. En zij knersten met hun tanden tegen hem. Het oude Griekse woordje voor barsten, bersten staat hier. Dat kun je ook vertalen met het hart werd doormidden gekliefd. De Engelse vertaling, de Engelse King James vertaling, eenzelfde vertaling als onze Statenvertaling, die heeft vertaald, het sneed door hun hart. Zeker Gods woord is een olie van vertroosting, het is een liefelijk woord, maar het is ook een scherp woord, het sneed door hun hart. Zo werkt nou de Heilige Geest. Hij verwondt om te genezen. Wet en evangelie. En een wond, dat weet je wel. Als je een wond hebt die ziek is, dan moet je er geen pleister over doen. Maar je moet die wond openmaken tot in de diepte. Opdat die worden gereinigd. En dat doet nou ook het woord van God. De Heere maakt door dat woord, en zo is die prediking van Stefanus, om die wond van hun hoogmoedige vrome vlees open te maken. En het te genezen met de zaligheid die in Christus is. En willen we daar nou voor die waarheid buigen en lief krijgen? Of gaan we eronder barsten en zeggen zo hoeft het niet? Spreek ons zachte woorden, spreek ons vrede, vrede en geen gevaar. Ja, dat deden vroeger ook de leugenprofeten. Maar de oprechte prediking, die maakte wonden open om hem te genezen uit Christus. De prediking is eigenlijk hierom bedoeld, ook jullie jonge mensen, kinderen. Want dat kan een kind ook begrijpen. Weet je waar de prediking nou om bedoeld is? Niet dat je eronder gaat barsten, maar dat je eronder mag buigen. En dat kan nou alleen door de liefde Gods. Want dan is het buigen voor de Heere veel aangenamer dan alle pret van de wereld. Luister maar naar die psalm. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u knieën in het huis dat gij mij hebt gesticht. En daar gaan we eerst van zingen. En wel uit de psalm 141. Psalm 141. De verzen 1 en 4. Ik roep hier in angst tot u gevloden. Psalm 141 vers 1 en 9. En het negende vers doch op u zien. En daar komt dat hartelijke buigen. Mijn schreiend ogen. Psalm 141, 1 en 9. orde van koninklijke vrijmoedigheid en in de tweede plaats een profetisch getuigenis. Want hoe is Stefanus hier nu onder? Hij heeft deze lange preek gehouden. Hij weet dat de dood er aanstonds op volgt door steniging. Het is zijn laatste preek. Hij zal nu niet meer preken. En dan zien we dat Stefanus, we hebben het over zijn koninklijke ambt gehad. Maar we zien nu in de tweede plaats dat hij ook profetisch door de Heilige Geest bediend mag worden. Want wat lezen we heel vaak bij de profeten in het Oude Testament? Ze kregen die boodschap niet door studie of door dikke boeken. Maar heel vaak lees je bij de profeten in het Oude Testament. En ik zag en ziet. Dan ging de Heere verborgenheden aan hun hart verklaren bij al die profeten. Daarom werden de profeten in het Oude Testament ook wel zieners genoemd. En dat zien we dat dat hier ook bij Stefanus gebeurt. Maar hij vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen naar de hemel houdende zag. En dan mag hij zien als een profeet wat die mensen, maar wat wij ook moeten weten, willen we zalig worden. En wat ziet hij dan? Ja, ik zou het kunnen samenvatten in het kort wat hier staat. Hij ziet in de eerste plaats de heerlijkheid Gods. En in de tweede plaats zegt hij, en ik zie Jezus staan aan de rechterhand Gods. Dat ziet hij. Wij zeggen wel eens in onze prediking, wat is nodig voor uw zaligheid? Dan zeggen we wel eens Godskennis, zelfkennis, Christuskennis. En dat zien we hier, dat hij dat eigenlijk mag zien. Godskennis. Ik zie de heerlijkheid Gods. Christuskennis. En Jezus staan ter rechterhand Gods. God zien, dat kan niet. Want God is een geest. En als Stefanus hier zegt dat hij de heerlijkheid God zag, dan bedoelt hij eigenlijk precies hetzelfde als wat Israël zag in de woestijn van de Heere. Elke dag, dat weten de kinderen ook wel. Dan was vooraan die glanzende wolk van de tegenwoordigheid des Heren. Dat was de heerlijkheid Gods. Hij zegt, ik zie de heerlijkheid Gods. Waarvan hij net ook in die preek gesproken had, dat de Heere op de berg Sinaï neerdaalde in heerlijkheid. En dat het volk reisde door de woestijn achter de wolkolom in heerlijkheid. Hij zegt, dat zie ik. En die heerlijke glans, dat is eigenlijk een uitstraling van Gods deugden. De herders zagen dat ook in de velden van Efrata. En de Heer, daar heb je het weer. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrezen. En later Johannes, in het laatste Bijbelboek, zag de heerlijkheid Gods. In het aanzien van de steen Jaspis en Sardius gelijk. En dat zag hij en ik geloof, geliefde gemeenteluisteraars ook thuis, dat als de Heer je bekeert, dan komt er iets van de glans des Heren op je hart te drukken. Van de tegenwoordigheid van zijn majesteit. Dan wordt in ons hart gewekt de kinderlijke vreze des Heren. En dat diep ons zag. Maar de Psalm 68 zo bijzonder van zingt, gelooft zij God met diep ontzag. Dat is het wat de Heere nog geeft. En gemeente, als hier niet verder bij stond dat Christus daar ook staat, wij zouden voor God niet eens kunnen bestaan. Ik denk dat dat ook in de verdere oefeningen des geloofs het besef wordt van al Gods kinderen. Dat wij zouden moeten omkomen met ons vervuilde, aardse, zelfbedoelende leven. O, dan zinkt een mens weg. Dan staan we zo arm voor zijn heilig aangezicht. Dan missen we alles. Dan zijn we eigenlijk bij onszelf bankroet. En wat gezegend als een mens op de oefenschool van de genade daar ook eens het hoofd voor mag buigen. En het met de Heere zo hartelijk eens zijn dat hij des doods waardig is. Maar, en dat is nu waarom Stefanus zoveel moed grijpt en waarom hij de stenen van de vijanden niet vreest. Hij ziet niet alleen de heerlijkheid Gods, dat is al heel groot. Maar hij zegt erbij, en ik zie Jezus staande ter rechterhand Gods, Christus kennis. Die Jezus waar hij tegen de weduwen in de stad altijd maar weer tegen predikte. Dat hij geboren is in de beestenstal. Dat hij gestorven is aan het vloekhout. Dat hij is opgestaan in de tuin van Jozef van Arimathea. En dat hij ten hemel is gevaren. En ook nu voor zijn kerk bidt. En ik zie Jezus staan. Mag je dat ook instemmen? Mag u op uw hart, jonge mensen, iets hebben van de heerlijkheid des Heren? Is er in jullie hart ook die kinderlijke ontzag? Maar mag je hier nou ook wat van weten? En ik zie Jezus staan. O, daarom is er voor Stefanus een toegang, straks als hij sterft, in dat binnenst heiligdom, ja, in het hart des vaders. Want hij ziet Jezus staan. Meestal lezen we in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus zit ter rechterhand Gods. Hier staat Hij. Dat is een woordje voor zijn activiteit. Om zijn knecht thuis te halen. Om te zeggen, houd moed, Stefanus. Je hebt kleine kracht. Maar ik zal u geven de kroon des eeuwige levens. Ik zie Jezus staan. Hij is die weg. En die waarheid en het leven. Hij is de deur. Een iegelijk die door hem ingaat. Zal behouden worden. Ik zie Jezus staan. Christus zegt als het ware. Vrees niet, Stefanus. Ik ben de leeuw uit de stam van Juda. Die overwonnen heeft. Stefanus die vestigt bij die vijanden. Ze staan daar woedend te stampen. Met hun voeten. Maar hij zegt nog één keer. Ziet. Hij wil de aandacht van die 70 Sanhedrin mensen wekken. Ziet. Ik zie de hemelen geopend. En ik zie de Zoon des mensen staan. Ter rechterhand God. Ziet. Het is dus om hun behoud bedoeld. Werp die stenen nou weg die in je hand is. Hier is de enige weg der zaligheid. O, bewandel toch ook die weg. Zie je dat Stefanus vol des Heilige Geestes enerzijds het woord heel scherp gebracht heeft, maar nu ook heel liefdevol. Alsof hij ze ware wil trekken tot de zaligheid, tot het behoud. Ziet. Hij heeft met die scherpe wetsprediking in ene veeg al hun dwaasheid van de tafel geveegd. En dat ze dachten met hun ceremonieën, met hun feesten en met hun offers van dieren tot die heiligheid des Heren te kunnen naderen. Maar dat kan niet. O, dat moeten we ook leren. Dan komen we om. Maar doe dat nou maar weg, Joden. Al die vrome vormen, doe dat nou maar weg. Maar ik zeg het ook tegen jullie. Ziet. Ook jullie gemeente hier van Barendrecht. Ziet. Ik zie Jezus staan. O, wat is dat toch een rijke boodschap. Een enige troost. Misschien zijt u wel in droefenis of in tegenslag of in moeite. Misschien ook door de coronacrisis. Wat u ook ontbreekt. Maar luister nu toch eens, ik zie Jezus staan. Wat een troostvol gezicht. Ach, ik zou eigenlijk tegen u willen zeggen, ge zou moeten zijn als die Stefanus om de ogen. Misschien kijkt u wel heel veel naar beneden, ook jullie jonge mensen, thuis luisteraars, om je heen, alle zorg, alle noden misschien in je gezin, dat je ook niet weet hoe het moet. Maar om nu eens met Stefanus naar boven te mogen zien. O, daar is de uitkomst. Daar worden de raadsels opgelost. Daar kunnen we nou naartoe. Met al onze zwakheden. Met al onze zorgen. Met onze droefenis. Met onze struikelingen. Met onze pijn. Met onze tegenspoeden. Ik zie Jezus staan. Daar is een heilsfontein geopend. Die vloeit tot in het eeuwige leven. En vanuit die zegenende zaligmaker. Hij is zegenende heen gevaren. Maar hij zegent nog zijn strijdende kerk. Ik ben met u lieden. Mag ik zo eens wat dingen noemen waarmee hij zegent. Die u ook nodig heeft. Hij zegent een doof mens. Want die joden die deden de oren dicht. Maar hij zegent met een oor, kinderen. Dat je gaat luisteren naar het woord en zijn stem. Hij zegent met een mond. Om net als Stefanus zijn naam groot te maken. Hij zegent met geloof. Dat we het nou eens niet van onze eigen bijdrage, maar van hem zouden verwachten. Hij zegent met hoop, al word je gestenigd. Dat daar achter de eeuwige overwinning ligt. Hij zegent eigenlijk. Met een overvloed van zegeningen. Als ge nu maar opziet. Als ge nu maar arm zijt. Om het van zijn rijkdom te verwachten. Als ge nu maar treurt. Om met hem vertroost te worden. Als ge nu maar hongert en dorst. Om met hem verzadigd te worden. En dat ge op deze prediking niet zo barsten. Maar dat ge eronder zou buigen. Dan zal die stroom van zegeningen uw hart ook niet ontgaan. Maar deze mensen, ze willen het niet. En dat wordt onze laatste gedachte. We hebben het gehad over koninklijke vrijmoedigheid. Een profetische verantwoording. Maar tenslotte met een priesterlijke voorbeden. Want die mensen die willen niet. En wij willen het ook niet. Kijk maar. In vers 57. Maar zij roepende met een grote stem. Stopte hun oren. En vielen eendrachtig op hem aan. En dan vers 58. En wierpen hem de stad uit. En stenigden hem. Ze willen niet. En geen mens wil. Want we zijn afkerig van dit dierbare evangelie, van vrije genade. Ach, wij nemen natuurlijk geen steen op tegen deze prediking. Nee, dat doen we niet, maar ik mag staan 20 jaar in Gouda. Ik ben een prediker aan onze kant, alle gebrek. Dan kunnen wij er maar van stamelen. Maar hoe vaak heb ik het ook al in al die jaren niet meegemaakt. Dat jonge mensen, oude mensen zeggen, we willen het zo niet. We gaan naar een ander woord, gemeente. Dan is dat toch eigenlijk hetzelfde. Dat we ons af gaan sluiten voor die bevindelijke waarheid. Van sterven en leven. Van armoede en rijkdom. Van droefenis en blijdschap. En dat zien we hier ook. Ze pakken stenen. En ze gooien ermee naar Stefanus. En er is een steen die raakt zijn knie. En hij zakt door zijn knieën. En terwijl hij op de grond zakt, roept hij met een grote stem. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Daar heb je dus onze derde gedachte, die priesterlijke voorbeden. naar zijn grote meester. De Heer Jezus had dat ook gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Stefanus ook. Ik geloof dat ieder kind van God iets van het beeld van Christus krijgt. Hier Stefanus ook. Hij bidt voor zijn vijanden. Meestal bad hij voor de weduwe. Maar nu bidt hij ook voor de vijanden. De Heer Jezus had gezegd, zegent die u vervloeken. Dat is niet makkelijk, gemeente. Maar Stefanus doet het. Die steen die zijn knie raakte, waardoor die op de grond viel. Voor die man bidt hij. Vergeef het hun. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Zou de Heere dat gebed verhoren? Ja. Het gebed van Christus op Golgotha was verhoord. Het eerste gebed was, Vader, vergeef het hun. En toen gelijk bij het tweede gebed de moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die moordenaar kwam tot bekering. En hier dan? Ja, daar op afstand zit Saulus, de jonge Saulus, bij de kleren. Want ze deden de kleren uit om nog beter de stenen te kunnen gooien. En Saulus had er genoegen in, schrijft hij later. Maar hier wordt toch het eerste zaad van het woord in zijn vijandige hart gelegd. Reken hun deze zonde niet toe. Paulus is het nooit meer vergeten wat hier gebeurde. Later zegt hij, als hij hier aan terugdenkt, mij de grootste van de zondaren. Het gebed is verhoord. Misschien nog wel meer, dat weet ik niet. Augustinus zegt in een preek over deze tekst. Als Stefanus middelijkerwijs niet gebeden had, had Paulus nooit gepreekt. Saulus die ziet hier, dat haat en woede is van de hel. Maar hier ziet hij wat van de hemel is. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Zo moeten jullie ook sterven, ik ook. Op deze manier. Oh, al was het maar een kruimpje in beginsel. Wat lijkt Stefanus hier toch op zijn meester. In nog wat. Terwijl hij op zijn knieën valt in vers 60... roept hij met grote stem. Ik heb in mijn gemeente heel wat bij sterfbedden gestaan. Zo op het eind dan roept de familie de dominee er nog wel eens bij. En dan daar heel klein en nietig in het kussen ligt de stervende vader, moeder. We kunnen nauwelijks meer praten, fluister, lippen bewegen, water. Dorst. En dan geeft de dochter, die geeft nog een beetje water. Maar die stervende mensen, die hebben geen kracht meer. En hier Stefanus. Net als de zaligmaker. Riep hij met grote stem. Terwijl de stenen hem hebben gebroken. Ligt hij daar op de grond in de grote kracht des geloofs. En dat geeft hem die grote stem, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren. Tot die grote dag, ik zie Jezus staan. En dan, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Het is een kort gebedje. En we zien hoe deze Stefanus leeft bij het woord, jonge mensen. Want dit gebedje, ontvang mijn geest, is een letterlijk citaat uit Psalm 31. Hij leefde tot het laatste van zijn leven uit het woord. Bij het woord. Moeten jullie ook doen. Mijn grootmoeder had zo'n oude Bijbel uit 1600 zoveel. En ik keek wel eens, ik bladerde wel eens door die Bijbel. En nu was daar een houtworm ingekomen. Jammer. En die houtworm die had een gat gegraven van Genesis tot Openbaringen. Jammer. Want die houtworm heeft daar niks aan. Maar ik zou als in een beeld tegen jullie willen zeggen, kinderen, wees nou maar in dit korte leven als die houtworm. En doorgraaf dat woord van God, biddende ootmoedig, in stilte van Genesis tot de Openbaringen. Dat heeft Stefanus ook gedaan. En nu die sterft, heeft hij op zijn lippen nog een keer de Bijbel. Psalm 7, Psalm 31. Heere Jezus, ontvang mijn geest. In Psalm 31 staat, het is een soort avondgebed. In uw geest, in uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, Gij God der waarheid. Kinderen, zeiden wij, hebben ook zo onze avondgebeden. Bewaar mij deze nacht, houd over mijn getrouwe wacht en dat soort kindergebeden. Dit was in Israël het kindergebed voor het slapen gaan. De Heere in de nacht voor dat kind zou zorgen en dat hij de volgende morgen weer wakker zou worden. Psalm 31. En Stefanus die weet dat hij nu als een kind van God mag gaan slapen. En dat de Heere hem straks in de grote dag der dagen wakker zal maken. En uit het graf zal doen opstaan. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Hij is bereid. En hoe is dat nu met ons? Nog een enkel woord ter toepassing. Als u sterven gaat, bent u dan bereid? Mijn eigen gemeente zijn verschillende mensen door de corona heen gegaan. Op één grafplaats hebben we nog mogen zingen. En die vader was bereid. Zult u dan ook bereid zijn? Is sterven voor u erven? Als we straks over enkele jaren afscheid moeten nemen, is het voor u dan ook winst? De dood is zo dichtbij, vrienden. Denk niet dat dat iets is voor ver weg. Ik heb het in Afrika wel meegemaakt, dat grote, sterke mannen. Die werden door een Afrikaanse ziekte, cholera, in ene nacht geveld. De volgende dag begraven in dat warme klimaat. Het gebeurt hier ook wel. De ene zondag zit de geliefde daar nog in de kerk. En de volgende zondag staat hij boven aarde. O, wat hebben wij nodig. Stefanus die weert met zijn handen de stenen niet af. Dat kan niet. Zijn groot en pijnigend. Stefanus die vouwt hier zijn handen. En hij betrouwt zijn leven aan de zaligmaker toe. Zijn graf is straks een slaapstede. Gemeente, mag ik het nog een keer zeggen met de ernst van die preek. Ik zie de heerlijkheid Gods. Er zijn mensen die praten alleen over de Heere Jezus. En dat eerste, daar hebben ze geen begrip van. Maar dan weet je het tweede ook niet. Gods kennis. De ontzaglijkheid van zijn majesteit. Wij kunnen God niet ontmoeten. Hij is, zegt Paulus, een verterend vuur. Paulus die zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En dan dat tweede, ik zie Jezus staan. Hij staat nog. Gereed om de tranen te drogen van al zijn pelgrims. Hij staat gereed bij de poort van de hemel. Voor al zijn kinderen, komt in, gij gezegende mijns vaders. En beërft het koninkrijk. Dan kunt u rustig sterven. Al sta je in een kuil waar de stenen om je hoofd vliegen. O, dan is er toch een troost. Dat had hij aan de weduwe verteld in leven en in sterven. Er is maar ene weg. Ene waarheid. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Hij is de deur. En zo mocht Stefanus het preken. Vol des Heilige Geestes. Hebt u het gehoord? Ligt het als een zaad in uw hart? Mogen wij straks ook zo de ogen sluiten? En mogen we dan ook zeggen, de Heere geven het. Heere Jezus, dat kinderavondgebed. Ontvang mijn geest. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heere, zou u de stille naprediker willen zijn van het gesprokene. O, wij kunnen maar zaaien. En er wordt ook altijd zoveel door de vogels weggepikt. Maar zou u zelf voor het zaad willen zorgen? Wij mensen, wij arme mensen, staan allemaal voor de heerlijkheid Gods. En we zouden tot u niet kunnen naderen. Wisten we ook dat anderen niet. En ik zag Jezus staan ter rechterhand Gods. Hij is de deur tot dat hemels koninkrijk. Gedenk ons in de week die we zijn ingegaan. Sterk ons in alle arbeid. Geef er liefde en getrouwheid voor. Ook deze broeders kerkenraad in deze moeitevolle weken. We vragen het om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte naar Psalm 17 en daarvan in het bijzonder het 8e vers. Psalm 17, vers 8. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt en wat er verder volgt. Ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.